Hey, welkom bij de Soulful Sexuality podcast. Mijn naam is Jamie Elise en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de vrouwelijke seksualiteit. Ik heb zelf 10 jaar last gehad van vaginisme of pijn tijdens het vrijen, maar bevind me nu met regelmaat in de zevende sekshemel. En in deze podcast ontdek je hoe jij hetzelfde kunt bereiken. Want seksueel genot is je geboorterecht en dat hoeft niet gefaked of genegeerd te worden. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Ik zit gewoon met vlinders in mijn buik deze podcastaflevering op te nemen, omdat ik eindelijk weer helder heb welke richting ik op wil met deze podcast. Ik heb daar de afgelopen tijd best wel een beetje mee gestruggeld. En nou ja, eigenlijk het enige wat ik zeker wist was dat ik er niet mee wilde stoppen. Omdat ik dit gewoon een hele fijne manier vind om informatie over vaginisme de wereld in te slingeren. Maar de vorm en ja, de manier waarop, daar worstelde ik een beetje mee. Ook qua frequentie van de afleveringen en dat soort dingen. En ook omdat ik ja, de eerste podcastaflevering dat ik die opnam, dat is inmiddels 3-4 jaar geleden. En ik ben zelf als mens, als vrouw, als coach natuurlijk ontzettend veranderd en gegroeid in de afgelopen jaren. En de manier waarop ik 4 jaar geleden informatie deelde, past niet meer zo goed bij de manier waarop ik dat nu wil doen. Wat overigens niet betekent dat die oudere podcastafleveringen niet waardevol zijn. Absoluut niet. Ik hoor wel eens van jullie dat jullie zeggen van nou, het lijkt wel een 1-op-1 coachsessie waar ik naar zit te luisteren. Dus mocht je hier nieuw zijn, wil ik je ook zeker aanraden om misschien eens terug te scrollen in de wat oudere afleveringen. En mocht een titel je aanspreken, luister daar dan zeker even naar. Want ook die oudere podcastafleveringen zitten echt bomvol tips, inspiratie, informatie over vaginisme. Maar de vorm en de manier waarop, die gaat waarschijnlijk veranderen. Het lijkt me heel erg fijn om wat langere podcastafleveringen op te nemen, waar ook wat meer diepgang in zit. En ook ja, nog steeds de girl talk natuurlijk, die gaat er ook echt wel doorheen komen. Ik zal blijven delen over mijn eigen ervaringen en natuurlijk ook dingen die ik voorbij zie komen bij vrouwen bij mij in de coachpraktijk. Maar ja, het wordt wel ja, met iets meer diepgang gaat het krijgen. Dus we gaan wat dieper in op verschillende onderwerpen. En dat heeft te maken met opleidingen die ik zelf aan het doen ben. Maar ook met ja, gewoon een andere levensfase, denk ik. Ik had het daar laatst toevallig met vriendinnen nog over. Wij zitten allemaal in dezelfde leeftijdscategorie. We zijn allemaal 30, 31, 32. En we hadden het er zo over dat het verschil tussen 29 en 31 zo ontzettend veel groter is dan het verschil tussen 27 en 29. Echt alsof je een soort andere levensfase ingaat, toch als je eenmaal de 30 gepasseerd bent. En mocht je nu tegen de 30 aanhikken of nog lang geen 30 zijn, het wordt echt hartstikke leuk. Het leven wordt echt alleen maar leuker en beter. Dus ja, trek je ook alsjeblieft niets aan van die gekke maatschappelijke normen die je vertellen dat je God mag weten wat allemaal bereikt moet hebben voor je 30ste. En echt probeer die druk alsjeblieft van jezelf af te schudden wat betreft huizen kopen, getrouwd zijn, kinderen hebben en weet ik het wat allemaal. Als je dat wilt, is het natuurlijk fantastisch. Maar het is niet zo dat je ja, op je 30ste verjaardag ineens je leven bij elkaar moet of kan hebben. Daar heb je echt nog de rest van je leven de tijd voor, gelukkig. Dus ja, het wordt echt alleen maar leuker. Maar het is wel een nieuwe levensfase en wel een bepaalde verandering. En ik merk dat bij mezelf en dus ook bij vriendinnen van mij, dat, ja, dat er een onwijs verschil zit tussen 29 en 31. Echt veel groter dan tussen 27 en 29. En ik kan me zo voorstellen ook veel groter dan tussen bijvoorbeeld 31 en 33. En ja, ik zie het zelf toch ook als wat minder spring in het veld en wat minder impulsief. En ik had daar laatst ook nog een post over geschreven op Instagram, dat ik toch echt niet wil dat ik al mijn wilde haren verlies, want die maken mij ook een beetje mij. En ja, ik wil niet dat dat ineens allemaal verdwijnt. Maar je voelt wel gewoon echt dat je rustiger wordt. Tenminste, dat heb ik. En dat hoor ik ook van de mensen om me heen. Dus ik denk dat dat ook wel door gaat komen in deze podcastafleveringen. Dat het gewoon iets meer diepgang krijgt, iets minder spring in het veld. Ja, en daar heb ik eigenlijk gewoon heel erg veel zin in, omdat er zoveel is dat we gewoon nog nooit hebben gelinkt aan vaginisme. En waar ik heel duidelijk linkjes zie met vaginisme. Dat ik weet niet zo goed hoe dat kan, dat heb ik altijd gehad. Zo heb ik mijn eigen vaginisme ook opgelost. Dat ik echt dacht, oh wacht eens even, dit heeft er allemaal mee te maken. En zo kon ik mijn eigen vaginisme oplossen. En zo is uiteindelijk ook mijn coachprogramma geboren, de wereld ingekomen. En ja, zo zijn er heel veel andere dingen die heel duidelijk met vaginisme te maken hebben. En daar gaan we het in deze podcastaflevering natuurlijk ook over hebben. Maar die linkjes worden niet zo vaak gelegd, waardoor je vaak ja, of naar de bekkenbodemspecialist gaat, of enkel en alleen naar de seksoloog en echt over seks gaat praten. En dat is absoluut niet verkeerd. Het is ontzettend nodig ook om begrip te krijgen over je bekkenbodem, je bekkengebied. En ook om te leren over seks en wat seks nou eigenlijk is en hoe dat voor jou werkt. Omdat we dat gewoon over het algemeen niet op school leren. Maar het is vaak niet genoeg voor vaginismeherstel. En dat zie ik natuurlijk heel erg bij mij in de praktijk. Dat vrouwen bij mij komen nadat ze al bij een bekkenbodemspecialist en seksoloog zijn geweest. Wat hun dan niet van vaginisme af heeft geholpen. En ik ben er zelf echt heilig van overtuigd dat dat komt omdat vaginisme, echt puur vaginisme, gewoon niet zoveel met je bekkengebied te maken heeft. Ondanks dat je bekkengebied op slot gaat op het moment van penetratie. En dat het ook niet zoveel met seks te maken heeft. Ondanks het feit dat als je geen positief beeld van seks hebt, dat er natuurlijk wel aan kan bijdragen dat jij tijdens de seks op slot gaat. Maar dat is niet het enige wat er speelt. Er speelt zo ontzettend veel meer. En daar gaan we het in deze podcastaflevering over hebben. Maar ja, ook in de afleveringen die komen gaan. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus ja, goede dingen gaan er aankomen. En ik hoop dat jij er net zo enthousiast over bent dan ik. En ik zat natuurlijk ook even na te denken waar ik deze podcastaflevering mee wilde beginnen. Want ja, schaamte, liefde, breakups, het zijn allemaal zulke grote onderwerpen. En ik vind ze zelf ook allemaal rete interessant. Zeker de liefde en relaties. Omdat ja, er in mijn ogen geen enkel ander levensgebied is waarin we zo blind rondhobbelen en tegen elkaar aanbotsen en de meest vreemde dingen doen. En dat komt natuurlijk omdat er ja, geen enkel levensgebied is wat ons zo triggert dan de liefde. Heeft te maken met hoe we vroeger als kind geleerd hebben ons aan anderen te hechten. Al die herinneringen die opgeslagen zijn in ons systeem, die komen boven zodra we verliefd op iemand worden. En dat maakt dat we soms hele vreemde dingen doen. Veel vreemder dan in vriendschappen of op werk met collega's. Dat soort dingen, ondanks dat daar natuurlijk ook problemen, tussen aanhalingstekens, echt ongelooflijk hekel aan het woord, maar dat we daar natuurlijk ook problemen kunnen ervaren. Nou ja, op werk, in onze financiën, vriendschappen, dat soort dingen. Maar er is niets zo triggerend als liefdesrelaties en familie. Als je denkt dat je helemaal geheeld bent, ga dan maar eens een weekend met je familie zitten. Niet dat er zoiets bestaat als helemaal geheeld zijn natuurlijk, maar je snapt mijn punt. En ja, dat maakt dat ik de liefde eigenlijk al mijn hele leven ontzettend interessant heb gevonden. Dat ik denk, wat doen we allemaal? Ik heb de laatste tijd hoor ik ook weer allemaal van die verhalen om me heen. Van iemand vertelde een verhaal. Ja, ik heb 8 jaar een relatie gehad, maar eigenlijk na 2 jaar zag ik het al niet meer zitten en voelde ik al dat het hem niet ging worden. En toen dacht ik, hè? Je voelde na 2 jaar al dat het hem niet meer ging worden. En dan laat je het nog 6 jaar van je leven doorsudderen. En echt no judgment here, want ik snap het. Het is ontzettend ingewikkeld, gevoelens en de liefde en dat soort dingen. Juist omdat er zoveel bij komt kijken. Maar ja, als je dan dat soort verhalen hoort van ja, ik wist na 2 jaar al dat het hem eigenlijk niet ging worden. Of mensen die eigenlijk nog gevoelens hebben voor iemand anders, terwijl ze in een relatie zitten met iemand. En toch maar kiezen voor de veilige weg. En ja, ik vind dat altijd echt heel erg interessant. En nou, echt absoluut niet gezegd hebbende dat ik zelf geen rare dingen doe, hoor. Ik doe ontzettend veel rare dingen wat de liefde betreft. Zoals we allemaal doen. Maar ik ben wel ontzettend blij dat ik op een punt in mijn leven ben gekomen waarop ik oprecht kan zeggen dat ik zo ontzettend veel liever alleen ben dan in de verkeerde relatie. Omdat ja, als je een relatie met iemand aangaat, je gaat je toch aan iemand hechten. En als je in het begin al voelt van oh shit, het gaat hem eigenlijk niet worden, of als je al twijfels hebt, dan is de kans heel erg groot dat die twijfels op een gegeven moment groter worden, maar dat je het alsnog lastig vindt om die relatie te verbreken, omdat je inmiddels gehecht aan elkaar bent. En nou ja, wat ik hoorde van die kennis van mij dan, die ook zei dat hij uiteindelijk 8 jaar in die relatie had gezeten en dat hij daar nu dus echt wel een beetje spijt van had. Dus ja, dat is wel, weet je, het is prima, we hebben het leuk gehad, maar het is wel 8 jaar van mijn leven geweest. Dat hij dat ook zo moeilijk vond om te verbreken, omdat er natuurlijk ook goede dingen waren. En het is nooit, nooit, nooit alleen maar slecht. Maar ja, de hechting die je toch met iemand kan hebben, die kan het heel erg moeilijk maken om zoiets te verbreken. Terwijl je toch voelt dat het niet de juiste relatie is voor jou. En een valkuil waar die kennis van mij dus in is getrapt, en waar ik zelf ook echt wel eens in ben getrapt, is dat je ook hoopt dat de 10% die in het begin niet leuk is, dat die vanzelf zal verdwijnen. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat in het begin word je geholpen door hormonen en happy feelings en dat soort dingen allemaal. Dus dan is vaak 90% leuk en 10% is niet zo leuk. Terwijl als je daar niets mee doet en je gaat gewoon verder, verder, verder die relatie in, dan wordt die 10% wordt uiteindelijk de 90%. Dan is ineens 90% niet meer leuk en 10% is nog wel leuk. Maar vind je het wel heel erg moeilijk om te verbreken, omdat je, ja, het is ook nog wel leuk en je bent ook nog wel gehecht aan elkaar. Dus dat is een ontzettend lastig scenario. En ik ben heel erg blij dat ik me daar zelf zo bewust van ben. En ook niet meer zo trap in die maatschappelijke valkuilen van je moet een relatie hebben en het is beter om maar gewoon iemand te hebben. En dat ik echt altijd al eigenlijk zoiets heb gehad van, nou, weet je, liever alleen dan met de verkeerde persoon. En dat vraagt natuurlijk iets van je. Dat vraagt dat je de confrontatie aangaat met eenzame gevoelens, want die komen daar gewoon af en toe bij kijken. Het vraagt van je dat je jezelf kan vermaken. Het vraagt van alles van je. Wat heel makkelijk is om uit de weg te gaan door maar iets aan te gaan met iemand die misschien niet voor jou bedoeld is. Of misschien niet voor de rest van je leven voor jou bedoeld is. En goed, ik vind het allemaal heel erg interessant. En schaamte is ook iets wat hier heel erg mee samenhangt. Want ik liep er ook een beetje over na te denken dat ik dacht, ja, het is eigenlijk doodsimpel. We hebben één leven. Hou het alsjeblieft simpel. Mis je iemand? Stuur een appje. Bel die persoon op. Heb je iets uit te leggen? Stuur een appje. Of stuur een ouderwetse brief als je dat makkelijker vindt. Ik hoor wel eens van mensen dat ze dat makkelijker vinden om dat gewoon op te schrijven en dan op de post te doen, in plaats van dat je dus de hele tijd naar je telefoon blijft kijken of die andere persoon al op je appje gereageerd heeft. Als je je niet begrepen voelt, vraag of je kan praten om het uit te leggen. Als je nog vragen over iets hebt, vraag het gewoon. Maar wees er vervolgens natuurlijk ook oké mee als je geen antwoord krijgt of misschien niet het antwoord dat je wilt horen. Als je iets wil, vraag daar dan ook gewoon om. Als je iets niet leuk vindt, spreek je dan uit. En als je gevoelens voor iemand hebt, alsjeblieft, spreek die dan uit. We hebben echt, echt, echt maar één leven. En het is zo ontzettend zonde om dat door schaamte maar gewoon voorbij te laten gaan. Want uiteindelijk ligt schaamte ten grondslag aan het feit dat we al die simpele dingen die ik net opnoemde uiteindelijk niet doen. Schaamte hangt heel erg samen met de angst voor afwijzing natuurlijk. En ik kreeg zelf een paar weken geleden kreeg ik een berichtje van iemand waar ik heel lang geleden mee gedate heb in een ander leven. Ik was toen nog geen 20. En hij stuurde een berichtje en hij zei, ja, ik heb er zo lang over getwijfeld of ik je een berichtje wilde sturen. Maar uiteindelijk dacht ik, fuck it, ik doe het gewoon. En weet je, voor hem fijn, want hij hoeft er niet meer over na te denken. En voor mij ook ontzettend leuk. En uiteindelijk voor ons allebei leuk. Want nee, het gaat niks worden. Nee, er zit niets meer in. Maar het is altijd ontzettend leuk om even bij te kletsen. En het op die manier ook gewoon de wereld uit te helpen. Zodat je er niet meer mee rond hoeft te blijven lopen. En hij zei ook van, ja, nu we het gewoon gedaan hebben en gepraat hebben en koffie hebben gedronken, dat was helemaal gezellig, vraag ik me ook echt af waarom ik dat niet eerder gedaan heb. Maar dat is die schaamte die ons zo ontzettend beïnvloedt en er ook voor zorgt dat je dingen wel of niet doet, waarvan je later zoiets hebt van, hè? Wat? Waarom deed ik dat? Of waarom deed ik dat niet? En daar ga ik zo ook nog veel meer over vertellen. Want heeft allemaal een oorzaak en een reden. Een hele logische oorzaak en een hele logische reden. Dus ook wat dit betreft is er niets mis met je. Maar soms moet je gewoon echt even diep in- en uitademen. En datgene doen wat je misschien eng vindt. Want je hebt echt maar één leven. En er kan je niets gebeuren. Dus als er iets in je hoofd zit wat je al een tijdje wil doen, doe het alsjeblieft gewoon. Ja, wat kan er nou eigenlijk gebeuren, hè? Je kan afgewezen worden en dat voelt misschien als een soort innerlijke dood. Maar dat is het niet. Dat is het echt niet. Je overleeft het en je komt er uiteindelijk alleen maar beter uit. Goed, die schaamte. We gaan het hele interessante onderwerp van de liefde gaan we even laten voor wat het is. En even inzoomen op echt seks en vaginisme. Want ik was echt een beetje mindblown toen ik erachter kwam dat niet iedereen met vaginisme zich doodschaamde. Dat was toen ik zelf op Instagram ging posten over mijn vaginisme. Dat deed ik eerst op mijn privépagina, waarvan ik eerst heel veel mensen heb verwijderd. Zo schaamde ik me toen nog. Dat ik zorgde dat mensen mijn stories niet konden zien. En ik had ze gewoon ook verwijderd van als volgers op mijn Instagram. Dat ik dacht, oké, jij staat nog te dicht bij me, jij staat nog te dicht bij me. Oh, jij komt nog wel eens daar, jou kan ik daar wel eens tegenkomen. Jij mag het allemaal niet weten, weg, 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 weg. Toen ging ik daarover posten. En na een tijdje kwam ik natuurlijk in gesprek met andere vrouwen met vaginisme. En toen was het voor mij dus echt ontzettend bijzonder om erachter te komen dat niet iedereen zo ontzettend veel schaamte voelt. Dat er ook vrouwen zijn die daar helemaal geen problemen mee hebben. Die gewoon, ja, niet het erg vinden om het daar met vriendinnen over te hebben of met hun partner of wat dan ook. En ik had echt in mijn hoofd dat ik kapot was, dat ik de enige was die hier last van had, dat er iets grondig mis met me was. En het was voor mij dus heel erg bijzonder om erachter te komen dat niet iedereen dat heeft. En dat heeft te maken met die gelaagdheid van schaamte die heel veel verschillende oorzaken kan hebben. En ik denk dat we in eerste instantie, wanneer we er dus achter komen dat we vaginisme hebben, dat we ons in eerste instantie allemaal een beetje schamen. Omdat wat wij niet kunnen, niet voldoet aan de norm. De manier waarop we vanuit de maatschappij naar seks kijken en met seks omgaan, is zeker in heteronormatieve relaties heel erg gericht op penetratieseks. Dat is wat we altijd geleerd hebben. Ik zei vroeger zelfs altijd van, we hebben geen seks gehad of het was geen echte seks als daar geen penetratie bij betrokken was. Zo praten we erover met vriendinnen en onderling. Dus heel erg gericht op penetratieseks. En als je dat dan niet kan, dan heb je het gevoel dat je niet normaal bent. En ik denk dat daar in eerste instantie voor iedereen wat schaamte bij komt kijken. Maar het is heel bijzonder om te zien hoe dat bij sommigen dus leidt tot, oh, ik heb iets, hier ga ik hulp voor zoeken. En bij anderen leidt tot een negatieve spiraal van, oh shit, wat is er mis met me? Ik ben kapot. Laatst had ik een kennismakingsgesprek ook nog met iemand. En zij zei, ik ben zo blij dat ik er nu eindelijk achter ben dat ik vaginisme heb en dat dat iets is wat opgelost kan worden. Omdat ik jarenlang gewoon dacht dat ik dit vreemde probleem had waar geen oplossing voor was. En dat was voor mij zo herkenbaar, want dat heb ik zelf ook jaren gedacht. Was er 16, 17 jaar geleden ook nog een stuk minder bekend natuurlijk over vaginisme. Dus ja, toen ik erachter kwam, had ik echt het idee dat ik een soort raar, vreemd probleem had waar geen oplossing voor was en dat mijn lichaam gewoon niet functioneerde zoals het hoorde. Maar die negatieve gedachtenspiraal heeft niet zozeer te maken met jouw vaginisme zelf. Dat is die eerste schaamte die je dan misschien kan voelen en die we denk ik allemaal voelen. Als je zegt van, oh shit, wat gebeurt hier nou? Mijn lijf doet het niet. Maar als je vervolgens verder afzakt in die negatieve spiraal van, hey, er is iets mis met me, ik ben kapot, ik functioneer gewoon niet, dan heeft dat eigenlijk altijd zijn wortels in trauma. En dat kan een groot trauma zijn, dat kan een opeenstapeling van kleine trauma's zijn. En dat kan ook complex trauma zijn. En nou ja, kleine trauma's maken we echt allemaal mee. En het is heel erg afhankelijk van jouw unieke systeem, hoeveel impact dat op jou heeft. Maar gedachten zoals ik ben kapot, er is iets mis met me, ik ben niet normaal. Dat is echt een gevolg van ja, hele diepgewortelde schaamte die zijn wortels heeft in trauma. En trauma hoeft niet per se een grote, heftige gebeurtenis te zijn, maar het kan ook een opeenstapeling van kleine dingen zijn. En ik vind zelf emotionele verwaarlozing daar altijd het allermooiste voorbeeld van. Dus als je ouders hebt die echt ontzettend hun best hebben gedaan en het beste met jou voor hebben gehad en er altijd voor zorgden dat je financieel en materieel en al je behoeftes voorzien was, maar er emotioneel voor jou niet konden zijn op wat voor manier dan ook, omdat ze misschien disconnected van zichzelf waren, omdat ze zelf nog met allerlei trauma's rondliepen. Als dat het geval is, kan het heel lastig zijn om te zien dat je vroeger misschien te maken hebt gehad met een opeenstapeling van kleine trauma's die ervoor gezorgd kunnen hebben dat je nu last hebt van die diepgewortelde schaamte. Dus dat kan iets zijn wat ja, waardevol is om nog eens te onderzoeken. En het is dus ook echt belangrijk om dat los te zien van hoe goed of slecht jouw ouders waren. De meeste ouders hebben de beste bedoelingen. Wat niet betekent dat ze niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor dingen die ze eventueel gedaan hebben die jou pijn hebben gedaan. Maar het betekent ook niet dat ze slechte ouders zijn. Ons brein wil heel graag zwart-wit denken. Dus wil heel graag dat dingen in hokjes geplaatst kunnen worden. Dus oké, mensen en dus ook ouders en ook vriendinnen en ook lovers zijn of goed of slecht. Want dat zwart-wit denken voelt heel erg veilig voor ons brein. Maar de waarheid is natuurlijk dat daar ontzettend veel grijs in zit. Iemand kan een fantastische ouder zijn en grove fouten gemaakt hebben. Waar je uiteindelijk als volwassene ook nog begrip voor kan hebben, omdat je weet waar het vandaan komt. Maar wat vervolgens dus wederom niet betekent dat het goed praat. Dat is ook weer het begrip ervoor hebben is niet hetzelfde als het goed praten. En nou ja, dat is dus iets waar ons brein best wel moeite mee kan hebben. Maar ja, als je eigenlijk altijd zegt, als je daar niet heen wilt gaan, dus van nee, ik heb vroeger niets meegemaakt en het was allemaal fantastisch, be my guest. Maar dan hou je jezelf waarschijnlijk ontzettend tegen, omdat we inmiddels weten dat we bijna allemaal een opeenstapeling van kleine trauma's hebben meegemaakt. En als jij een gevoelig systeem hebt, dan is de kans heel erg groot dat je daar toch wat van hebt opgeslagen in jouw systeem en in jouw onderbewustzijn. En jouw onderbewustzijn is uiteindelijk ook de baas over jouw acties. Dus als jij dingen doet of niet doet waarvan je geen idee hebt waarom je dat zo doet, dan is de kans heel erg groot dat er bepaalde overtuigingen in jouw onderbewustzijn zitten die jou tegenhouden. Nou, een overtuiging die voortkomt uit schaamte is, oh shit, er is iets mis met me. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben kapot. En schaamte, dat zei ik aan het begin van deze podcastaflevering al, hangt heel erg samen met afwijzing. Een angst voor afwijzing. Dat is een hele primitieve angst die we überhaupt voelen. Want we zijn sociale wezens. We zijn allemaal gemaakt voor verbinding. Dus we hebben allemaal die angst om afgewezen te worden. En die stamt ook nog uit de oertijd, waarin we letterlijk in levensgevaar waren als we afgewezen zouden worden, omdat je niet kan slapen en in de gaten kan houden of je door een leeuw wordt doodgemaakt tegelijkertijd. Maar ook als kleine kinderen en als babytjes is het ervaren van afwijzing levensgevaarlijk, omdat je zo afhankelijk bent van je ouders. Dus dat maakt dat afwijzing voor ons systeem echt levensbedreigend kan voelen. En ons systeem is er ook echt op gemaakt om oude pijn uit de weg te gaan. Dus als je als kind afgewezen hebt gevoeld door je ouders, wat al gebeurd kan zijn, omdat ze er emotioneel niet voor jou waren, dan kan het zo zijn dat jouw systeem die pijn zo graag uit de weg wil gaan. Dat jouw systeem echt zoiets heeft van, oeh, dat was zo pijnlijk. Omdat het toen dus levensbedreigend voelde. Dat was zo pijnlijk, daar gaan we niet meer heen. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij nooit meer afwijzing ervaart. En een manier waarop je dat natuurlijk kan doen, is door al die risico's uit de weg te gaan. Door jezelf niet te laten zien, door jezelf niet uit te spreken, door niet dat appje te sturen. Eigenlijk door jezelf een beetje te verstoppen. En ja, schaamte hangt daar heel erg mee samen, omdat daar die overtuigingen uit voortkomen van ik ben kapot, ik ben niet goed genoeg. Er is iets grondig mis met me. En die heftige gedachten eigenlijk, want die zijn ontzettend heftig, denken dat er inherent iets mis met jou is, dat jij inherent kapot bent, zijn onwijs heftige gedachten. Die hebben ook hun wortels in hun kindertijd, omdat je als kind niet het perspectief hebt wat je als volwassene hebt. Als volwassene kun je zien dat jouw ouders er emotioneel niet voor jou konden zijn, omdat ze het misschien druk hadden met werk, omdat ze zelf trauma's hadden, omdat ze zelf niet met zichzelf verbonden waren. Als volwassene kan je dat allemaal zien, als kind niet. En de enige conclusie die je als kind vervolgens kan trekken is: er is iets mis met me. Waarom zouden mijn ouders er anders niet voor me zijn? En zo denk je niet eens na als kind natuurlijk, maar dat is wel hoe het landt in jouw brein en in jouw onderbewustzijn. En dat is de voedingsbodem voor die gedachten zoals er is iets mis met me. Ik ben kapot. Want jouw kindbrein denkt, waarom zouden mijn ouders anders zo doen? En die gedachten die nestelen zich in jouw onderbewustzijn. En die kun je vervolgens dus jarenlang je hele leven met je meezeulen. En waar die onder andere een ontzettend negatieve impact op kunnen hebben, is vaginisme. Want hier zie je het verschil tussen vrouwen die wel dit soort trauma's hebben opgelopen en vrouwen bij wie dat niet het geval is. Want als je niet die gedachten hebt dat er iets mis met je is en dat je kapot bent en dat soort dingen, is de stap naar hulp veel minder groot. De stap naar hulp is veel makkelijker gezet omdat je veel minder moeite hebt om jezelf te laten zien. Als jij het idee hebt dat jij kapot en gebroken bent, dan is het voor jouw onderbewustzijn een vaststaand feit dat jij wordt afgewezen als jij jezelf laat zien. En dat voelt levensbedreigend. Dat voelt hartstikke gevaarlijk. Dus doe je dat niet. Wat doe je vervolgens wel? Je kruipt in je schulp. Je zoekt geen hulp. Je gaat het daten uit de weg. Je hebt het er misschien niet over met vriendinnen of met één enkele vriendin. Maar verder verstop je je helemaal. En dat is dus nogmaals iets wat ik zelf ook 10 jaar lang gedaan heb. Ik heb in de tijd, dat heb ik in andere podcastafleveringen ook verteld, ik heb in de tijd dat ik vaginisme had 2 relaties gehad. In 1 relatie had ik gewoon penetratieseks. Vraag me alsjeblieft niet hoe. Ik was toen ook echt nog flink wat jonger. Ik was toen 20, 21. En ik zat het gewoon uit. Omdat ik zo bang was dat hij anders bij me weg zou gaan. En dat ik dus afgewezen zou worden. En in mijn 2e relatie hadden we het er gewoon niet over. Gingen we het onderwerp compleet uit de weg. En weet je, ik denk niet dat deze relatie het anders wel overleefd had. Inmiddels zijn wij ook alweer 5 jaar uit elkaar. En ik kan heel erg goed zien dat wij nooit op de lange termijn hadden gewerkt samen. Dus dat het ook echt helemaal oké is dat die relatie toen verbroken is. Maar ik denk wel dat het daaraan heeft bijgedragen dat ik me zo schaamde voor mijn vaginisme. En daardoor niet met hem daarover praatte. Ik sloot me eigenlijk voor hem ook heel erg af en ik kon me niet zo goed openstellen. En ik wist toen ook niet dat kwetsbaar zijn iets anders is dan je verhaal delen en je openstellen. Want mijn verhaal delen, dat kon ik toen inmiddels ook wel. En ik kon het ook wel delen, maar meer vanaf een afstandje, alsof het niet over mij ging. Maar me echt kwetsbaar opstellen en mijn gevoelens delen en echt een stukje van mijn binnenwereld laten zien, dat kon ik niet. En dat hing heel erg samen met die schaamte. Waardoor ik me voor hem heel erg afsloot. Want die schaamte, die zorgde er ook voor dat ik er eigenlijk vanuit ging dat hij het wel heel erg vervelend zou vinden. En dat hij uiteindelijk wel bij me weg zou gaan. En dat soort dingen allemaal. Terwijl, ja, dat was helemaal niet het geval. Daar hebben we het later nog wel eens over gehad. Dat hij ook zei van, ja, ik vond het eigenlijk gewoon echt heel erg vervelend voor jou. En ik wilde jou niet onder druk zetten. Dus daarom begon ik er ook niet over. Dus dat laat ook zien hoe onwijs je langs elkaar heen kan leven als je het er gewoon niet over hebt. En dat wordt dus allemaal gevoed door die schaamte, wat samengaat met die angst om jezelf te laten zien, omdat het zo samengaat met die angst voor afwijzing. En als jij daar een wond op hebt zitten, een ongelooflijk pijnlijke wond, is het logisch dat jouw systeem er alles aan doet om ervoor te zorgen dat die wond nooit meer aangeraakt wordt. Terwijl in die aanraking juist die heling ligt. Die wond doorvoelen, wat, oh my god, echt absoluut geen pretje is. En ga dat ook alsjeblieft niet zonder hulp en zonder begeleiding doen. En ook niet om je bang te maken, want jouw systeem kan dat ook helemaal niet. Zo ontzettend intelligent is ons systeem. Het gaat die wonden pas helen, dus het gaat die wonden pas doorvoelen, zodra jij daar de capaciteit voor hebt. Dus als jij daar niet de capaciteit hebt, dan zal je zenuwstelsel, je systeem, je onderbewustzijn, zal jou daar ook niet naartoe brengen. Zal die pijn ook niet loslaten eigenlijk. Daar mag je eerst de capaciteit voor ontwikkelen, dat soort dingen. Dus je gaat niet ineens die pijn voelen als je daar niet klaar voor bent. Maar dat is wel, ja, je door die pijn heen gaan is wel echt de enige manier om het ook te helen. En al is het al om te ervaren dat je dat kan doorvoelen zonder dat er iets gebeurt. Vaak een trauma, groot, klein, complex, gaat samen met een disconnectie van je lichaam. En een disconnectie van je lichaam gaat samen met een, ja, hele beperkte capaciteit om gevoelens te doorvoelen en ervaren in je lichaam. En dat maakt dus dat je gevoelens het liefst uit de weg gaat. Dat je ook niet zo goed weet hoe je ze moet doorvoelen en reguleren. En die capaciteit die kun je dus stap voor stap vergroten door met je lichaam te werken. Maar ja, dus door stap voor stap die gevoelens wel toe te laten en te doorvoelen, zul je het langzaam maar zeker gaan helen. Al is het al vanwege het feit dat je dan ervaart dat gevoelens jou niets kunnen maken. Als je niet zo goed weet hoe je gevoelens moet doorvoelen, dan kan dat voor jouw systeem ook levensbedreigend voelen, waardoor je ze uit de weg gaat door heel veel te eten, of heel veel te gokken, of heel veel te drinken, of heel veel te feesten, of heel veel te seksen. Nou, zou dat denk ik voor de meesten die naar deze podcast luisteren niet gelden. Maar dat zijn allemaal manieren waarop je gevoelens uit de weg kan gaan. En heling zit hem dus echt in het doorvoelen van deze gevoelens. Alleen al door te ervaren dat je inderdaad afgewezen kan worden en dat dat eigenlijk iets heel erg fantastisch is. Want dat betekent dat je er niet meer over na hoeft te denken. Dat je gerealiseerd hebt dat deze persoon niet voor jou is. En dat je vervolgens weer verder kan met je leven. Nou, waarom is schaamte nou zo alles overheersend en kan het je zo verlammen? Wat ik aan het begin van deze podcast aflevering zei, het kan je zo verlammen. En dat komt omdat het je logisch nadenkende brein uitschakelt. Dat gebeurt ook wanneer je vaginisme hebt. Je kan niet logisch nadenken en er dan voor zorgen dat je je lichaam opent. Dat kan je niet doen met jouw logisch nadenkende deel van jouw brein, omdat dat er helemaal niets mee te maken heeft. Vaginisme heeft heel veel te maken met jouw limbisch systeem en dat reageert op emoties, herinneringen en is heel erg instinctief. En dat deel van jouw brein heeft het idee dat er gevaar dreigt zodra penetratie eraan zit te komen en daarom gaat je lichaam op slot. Heeft echt niets te maken met dat je het gewoon liever moet willen of dat je gewoon harder moet doorzetten, dat soort dingen. Het heeft echt te maken met een onterecht, maar daarom niet minder echt gevoel van onveiligheid voor jouw systeem. En dat geldt ook voor schaamte. Het kan je zo verlammen omdat op het moment dat jij getriggerd wordt in die schaamte, in die angst voor afwijzing, in die angst om de confrontatie aan te gaan of de waarheid te spreken, in die angst word je getriggerd en dan gaat jouw logisch nadenkende brein gaat uit. En ja, het primitieve deel van je brein neemt het over en je wordt op dat moment letterlijk verlamd. Je wordt echt verlamd. Het logisch nadenkende deel van je brein gaat uit. En dat is ook de reden dat het echt geen zin heeft om boos op jezelf te worden. Om tegen jezelf te zeggen, waarom doe ik dat nou? En wat ben ik nou voor trut? Want als je dat doet, kom je alleen maar verder en verder en verder in die negatieve spiraal en nog niemand heeft zichzelf met behulp van schaamte kunnen helen. Dat is echt nog helemaal niemand ooit op deze wereld gelukt. Als ik maar streng genoeg voor mezelf ben, dan heel ik wel. Als ik mezelf maar genoeg shame en boos genoeg op mezelf word, dan heel ik wel. Nee, dat is niet de weg naar heling. Compassie, liefde en begrip voor jezelf is de weg naar heling. En ik hoop dus dat dit daar een beetje aan kan bijdragen. Dat je ziet dat wat je op dat moment doet logisch is. Schaamte is onwijs verlammend. En kan er ook voor zorgen dat je letterlijk bevriest. Misschien ken je dat wel vanuit de termen vanuit je zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je in de freeze stand schiet. En freeze is eigenlijk verstijving. Het zorgt voor immobilisatie. Je wilt heel graag vooruit en bewegen, maar het lukt niet. Eigenlijk de gedachte die bij freeze hoort is: ik wil het wel, maar ik kan het niet. En dat is natuurlijk heel erg kenmerkend voor de stappen die je misschien niet zet als gevolg van schaamte. Van: oh, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Ik kom letterlijk niet vooruit. Dat komt dus door die verlamming die heel erg bij freeze hoort. En het is een beetje vergelijkbaar met een hert wat in de koplampen kijkt voordat het wordt aangereden, maar vervolgens niet wegrent. Het zit zo in een bepaalde schrikreactie eigenlijk, dat het helemaal niets meer kan. En je kunt je denk ik wel voorstellen hoe verstijft zo'n hert op dat moment van binnen is. Dat geldt ook voor jou op het moment dat je penetratieseks wil hebben, maar nog vol zit met schaamte over jouw vaginisme. Op het moment dat jij daar ligt en je zoiets hebt van: oh shit, ik hoop maar dat het lukt. Misschien weet deze persoon met wie je in bed ligt niet eens dat jij vaginisme hebt. En jij ligt er: oh shit, als het nou maar lukt. Want ik schaam me en dadelijk gaat hij bij me weg. En dadelijk wil hij me niet meer. Je hoopt zo dat het lukt vanuit schaamte, uit angst voor afwijzing. Dan zit je waarschijnlijk in de freeze reactie van je zenuwstelsel. En ben je dus verstijfd van binnen. Vind je het gek dat penetratie niet lukt zolang jij verstijfd bent van binnen? Ik niet. En dat is de reden dat vaginismeherstel in de kern zoveel te maken heeft met zachter voor jezelf worden. Zachter voor jezelf worden met behulp van liefde, begrip en compassie. Zodat je ook van binnenuit zachter kan worden. En je lichaam zich dus uiteindelijk kan openen voor penetratieseks. En ik hoop ook dat je voelt wat jouw reactie van binnen is als je tegen jezelf zegt: wat ben je nou ook vertrut en jij kan het ook niet en het zal je nooit lukken en het slaat nergens op en wat is er mis met je? Je verstijft alleen maar meer dan wanneer je tegen jezelf zegt: oké, mijn systeem vindt dit gevaarlijk. Ik heb vaginisme, dat is hartstikke vervelend, maar dat kan ik stap voor stap overwinnen in mijn eigen tempo. Ik heb alle tijd die ik nodig heb. Ik mag alle tijd nemen die ik nodig heb. De manier waarop je tegen jezelf praat heeft een ontzettende invloed op jouw interne reactie. En zolang jij verstijfd bent van binnen, zal penetratie niet lukken. Ik hoop dat je dat linkje hierdoor ook goed kan zien. En nogmaals, die verlamming, dat is dus niet iets waar je wat aan kan doen. Zo intelligent is ons systeem. Dat komt echt voort. Het komt allemaal voort uit bescherming. En het enige wat jouw systeem wil, is jou beschermen tegen die pijn die het vroeger heeft ervaren. Nou, schaamte en die verlamming, die verstijving, dat is niet iets waar je jezelf uit kan praten. Nogmaals, je logisch nadenkende brein gaat uit. Dus je kan jezelf er niet uitpraten. Dit is de reden dat het zo ontzettend belangrijk is om met je lichaam te gaan werken. Je lichaam reageert op jouw onderbewustzijn. Eigenlijk alles staat met elkaar in verband. Maak maar eens een vuist van je hand en klein maar eens in je vuist. En dan voel je waarschijnlijk wel dat je bicep en dat je schouder, dat die ook begint aan te spannen. Dat daar ook een reactie optreedt. Even een heel simpel voorbeeld om aan te tonen hoe alles in jou met elkaar in verbinding staat. En hoe ontzettend ingenieus jouw lichaam is. En daar kan ik echt ook nog uren over doorpraten. Maar jouw lichaam hangt heel erg samen met jouw onderbewustzijn. Dus de reactie van jouw lichaam reageert op jouw onderbewustzijn. En het is heel erg belangrijk dat jouw lichaam zich veilig gaat voelen. Zodat jouw onderbewustzijn ook zoiets heeft van: oh, hey, wacht eens even, er is niets aan de hand. Jouw lichaam reageert op jouw onderbewustzijn, maar jouw onderbewustzijn reageert ook op jouw lichaam. Het is eigenlijk een soort cirkeltje. En als jij continu een bepaalde spanning en verstijving voelt van binnen, dan heeft jouw onderbewustzijn ook zoiets van: hey, dit is kennelijk gevaarlijk. Er is een dreiging hier. Het gaat hier niet zo goed. En juist omdat het logisch nadenkende deel van je brein uitgaat op het moment dat jij getriggerd wordt, hebben puur en alleen cognitieve therapieën niet zoveel zin, omdat je dan erover praat en erover nadenkt en dat soort dingen. En het kan heel erg helpend zijn. Maar ik geloof zelf zeker wat betreft de heling van vaginisme, omdat vaginisme met jouw complete systeem te maken heeft, geloof ik zelf heel erg in psychosomatisch werk. Dus een combinatie van cognitieve therapie, kijken naar je gedachten en overtuigingen, maar ook echt werken met je lichaam. En dat is de reden dat we bijvoorbeeld bij mij in het coachprogramma heel veel doen met embodiment. Dat is een vorm van een lichaamsgerichte therapie waarbij je echt werkt met de wijsheid van je lichaam en waarin je echt gevoelens in je lichaam gaat doorvoelen en echt gaat verbinden met je lichaam. En dat is zo ontzettend helend, juist ook in combinatie met cognitieve therapie. Ik zie echt heel veel bijzondere dingen gebeuren bij de vrouwen bij mij in de coachsessies, die echt, als ik dat zie, dan weet je ook meteen hoe het er vanuit coach-therapeutstoel uitziet. Dat ik tijdens het gesprek merk dat ze nog misschien een beetje een muurtje op hebben, wat ook echt oké is. En dat het allemaal nog dat het niet zo makkelijk voor ze is nog om open te breken eigenlijk. En dat het dan met behulp van zo'n embodiment oefening wel heel snel lukt. Dus die combinatie van psychosomatisch werk kan jouw heling echt in een stroomversnelling brengen. Ik ben er zelf per toeval achter gekomen dat embodiment heel erg goed werkte bij mijn eigen vaginisme. En daarom is het nu zo'n ontzettend groot onderdeel ook van mijn coachprogramma van Path to Pleasure. En ik hoop dat je ziet dat alles wat jouw systeem doet, logisch is. Dus die verlamming als gevolg van schaamte is logisch, maar het houdt je ook vast. Dus ik wil je vragen om echt te proberen voorzichtig stapjes te zetten en jezelf los te maken uit die schaamte vanaf waar jij nu staat. En misschien betekent dat voor jou eerst met je lichaam werken. Dus ademhalingsoefeningen of intuïtief dansen, intuïtief bewegen, wandelen. Probeer ook te voelen in jouw systeem wat goed voelt voor jou. Want als je een extreem ontregeld zenuwstelsel hebt, kunnen bepaalde heftige lichaamsgerichte oefeningen daar juist weer extra aan bijdragen. Zoals ademhalingsoefeningen. Dat kan dan weer extra ontregelend zijn. Dus voel wat goed voelt voor jou en waar jouw systeem op ieder moment de capaciteit voor heeft. Misschien is jouw allereerste stap wel iemand in vertrouwen nemen met jouw vaginisme. Want echt, het is zo zwaar om dingen alleen te dragen. En zodra je het met iemand deelt, kun je het samen dragen. En dat maakt het zoveel lichter, waardoor je perspectief ook ruimer wordt. En waardoor je dus ook kan zien wat jouw beste volgende stap is. Want jouw beste volgende stap is niet blijven zitten op de plek waar je zit. Want dan zit je er over 10 jaar nog. Het gaat niet vanzelf over. Het is ook niet morgen ineens over. Maar er is een kleine of grote, voor jou kloppende, volgende stap die je kan zetten richting jouw vaginismeherstel. Als dat is wat je wilt. En als dat is wat voor nu voor jou goed voelt natuurlijk. Als je maar ophoudt met boos worden op jezelf. Dat heeft echt geen zin. En alles in jou is logisch. Alles in jou heeft een reden. En jouw hele systeem is ooit in het verleden intelligent genoeg geweest om al deze beschermingsmechanismen in het leven te roepen. Schaamte is in de kern ook een beschermingsmechanisme. Vaginisme is een beschermingsmechanisme. Jouw hele systeem was zo intelligent om dat ooit buiten jouw vrije wil om in het leven te roepen. En jouw systeem is ook intelligent genoeg om dat los te laten. Om eigenlijk langzaam zich te ontwarren uit dat, ik zie het altijd een beetje als zo'n soort bolletje wol wat helemaal in de knoop zit. En dat je dan, als je er nog helemaal in zit, zit je echt in het midden van dat bolletje. En dan ga je dat langzaam ontwarren. Dat is hoe ik heling altijd voor me zie. Zodat het dan uiteindelijk een mooi cirkeltje om die wond heen kan gaan worden. Het is ook echt een illusie dat je wonden niet meer voelt. Dat is eigenlijk ook een gedachte die voortkomt uit trauma. Dat je helemaal perfect geheeld moet zijn. Dat is een illusie. Zoiets bestaat niet. Maar je kan wel je leven heel erg mooi in gaan richten om die wond heen. En dan kan die wond ook juist jouw kracht worden. Dus wonden van afwijzing en dat soort dingen allemaal. Omdat je daar ontzettend veel uit kan halen. En omdat daar ontzettend veel moois ook weer uit kan gaan komen. Mits je jezelf eruit haalt en er dus niet in blijft zitten. Goed, ik hoop dat dit waardevol voor je was. Ik vind het altijd ontzettend leuk om van je te horen. Dat gaat het allermakkelijkst via Instagram. Daar kun je me vinden via @healingpainful.sex. Ik vind het zo leuk om te zien dat de community daar steeds meer aan het groeien is. En dat er steeds meer vrouwen zich bij de Instagram family voegen. En dus ik vind het ontzettend leuk om daar van je te horen. Als je iets aan deze podcastaflevering hebt gehad, of als je vragen hebt, of als je gewoon eens even wat wilt delen, dan mag dat altijd via Instagram. Mocht dit nu allemaal herkenbaar voor jou klinken en mocht je klaar zijn voor de volgende grote stap in jouw vaginismeherstel, dan kun je via de link in de show notes een gratis kennismaking aanvragen voor mijn coachprogramma Path to Pleasure. Die kennismaking is helemaal gratis en vrijblijvend en daarin gaan we echt kijken waar je precies tegenaan loopt, waar je naartoe zou willen en ook of mijn coachprogramma hetgeen is wat jou daarin verder kan helpen. En het is dus helemaal gratis en vrijblijvend. Ik kijk er ontzettend naar uit om je verhaal te horen en om jou beter te leren kennen. Maar het is dus niet zo dat dat ook per definitie betekent dat je aan Path to Pleasure mee gaat doen. Omdat we daarvoor eerst moeten kijken natuurlijk of het bij jou past. Goed, dat was de podcastaflevering. Nogmaals, ik hoop dat dit waardevol voor je was. Voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. En heel graag tot de volgende aflevering.